dicht voor elkaar. Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten op deze Bijbelkringavond. Fijn dat u er weer kon zijn en de gelegenheid en de genegenheid daartoe zodanig is dat u hier mag aanwezig mag zijn. Ook degenen die met ons verbonden zijn via de beelden en het geluid. Ook Daniel, Leni die alles weer verzorgd heeft, Richard die het geluid verre plaatsen weet te brengen. Ik stel voor dat we beginnen met Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt, het vijfde vers uit Psalm 84. Verenigen we ons in gebed. Heere, stil wordend voor uw heilig aangezicht, de enige aanspreekplaats die ons gelaten is, dat is de troon van uw genade en ontferming, waar hij de hoogste plaats mocht innemen aan uw rechterhand, nadat hij al dat wat waartoe u hem gezonden heeft, heeft volbracht. In heel zijn werk, heel zijn leven, waarvan wij getuigenis mogen hebben, en dat van dag tot dag mogen volgen, ook in bijzonder wel deze lijdenstijd, die ons daar weer opnieuw bij wil bepalen, om het Lam te volgen. Want, Heere, de dagen komen, dat het eenmaal voleindigen zal, dat de prediking en de bediening van het woord niet meer uit zal gaan. Maar nu is het nog de tijd van de genade, nu geeft u ons nog de getuigenis, die de Heilige Geest niet alleen tot onze oren doet komen, maar ook die werkt in onze harten, zodat daar het fundament gelegd wordt van het allerheiligst geloof. Dat is niet iets wat uit onszelf kan of opgebracht kan worden, maar dat daalt van boven ten neer, gelijk u zelf in de kribbe van Bethlehem neerdaalde, alzo daalt uw woord dan ook neer in onze harten. En geef dat zo dat onvergankelijk zaad een plaats in ons leven mag innemen en daar behoed en bewaard wordt tot op die laatste dag dat u komen zal. En dat u komt, dat is zeker, waarvan ook vanavond de getuigenis van Petrus ons bij wil bepalen, en geef daarbij de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Heere, van alles wat voorbereid is, om dat in duidelijkheid uit te dragen, maar zodanig kan de menselijke stem niet ons de wijsheid geven. Maar uw Geest is het, die ons in al de waarheid leidt, en daartoe hebben wij uw woord, en wil zo duidelijkheid dan ook daaruit geven, zodat we de fundamenten, waar Petrus ons telkens weer bij terug wil brengen, dan ook werkelijkheid wordt in ons bestaan. Geef zo uw zegen, ook voor degenen die met ons verbonden zijn, en ieder die een taak heeft, of al een taak verricht heeft, rijkelijk zegenen, maar bovenal in het spreken en in het luisteren hier en thuis. Hoor en verhoor ons, in Jezus' naam. Amen. We vervolgen de lezing en het laatste hoofdstuk is nu aan de orde. 2 Petrus 3, waarvan nu vanavond het eerste gedeelte en de laatste keer dat we samen zullen komen in de vorm van Bijbelkring. De volgende keer, en dat is op 23 maart, dan het tweede gedeelte. We lezen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 10. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende, dat in het laatste dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die erin zijn, zullen verbranden. Tot zover het gedeelte wat we vanavond willen overdenken. En dan wil ik eerst nog met u gaan zingen uit Psalm 93, vers 1 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt om God met heerlijkheid. En vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, 1 en 4. Petrus begint deze avond met verantwoording te geven waarom dat hij deze tweede brief heeft geschreven. Het is niet tevergeefs, het is geen herhaling van alles wat hij al gezegd heeft, alhoewel we opmerken dat er veel uit de eerste brief toch hierbij telkens weer even wat terugkeert. Als gemeente, als gelovige worden we aangesproken als geliefden. En hij doet dat om ons des te meer wakker te maken. Want u bent niet buiten gevaar. Dat was toen niet en dat is ook nu niet. De dwalingen gaan immers door. De briesende leeuw gaat ook telkens weer uit, ziende wie hij verslinden kan. En u weet, hij doet zich voor, zoals we de vorige keren hebben gehoord, soms als een mekkerend schaap, maar het is uiteindelijk een bijtende wolf in schaapskleren. Het doet allemaal zich zo mooi voor en het lijkt soms bijna geheel en eensluidend te zijn als de een wat zegt of de ander dat dan ook weer iets verandert. Geliefden, zegt Petrus. U weet nog, ik heb al gezegd, dat betekent niet dat het zo liefjes allemaal is. En geliefde gemeente, geliefde dominee, geliefde mensen. Maar dit bedoelt Petrus vanuit omhoog zien. Geliefden. Want het is de Vader die goedertierlijk verkondigers zendt tot wie hij wil en ook wanneer hij wil. Het is de Zoon die zichzelf heeft gegeven in zijn liefde, opdat zondaren tot zaligheid worden gebracht. En het is de trooster, de Heilige Geest, die ons in al de waarheid leiden zal. Geliefden. Dat is de achtergrond van dit begrip wat Petrus ons, en dat doet hij meerdere keren, zelfs in dit gedeelte 2 keer. Want hij weet het, hij ziet het om zich heen. Het kan allemaal weer zo slappies worden. Het kan allemaal weer zo verflauwen, zo lauw worden. Slaperigheid die velen in zijn greep neemt. U kent de gelijkenis van de 10 maagden. En daarom zegt Petrus, ik wek u op door vermaningen, door ernstige waarschuwingen. En hij wil de leer die door de apostelen is verkondigd, weer opnieuw in het geheugen als het ware indrukken. Dat kan Petrus niet, dat kan alleen de Heilige Geest. Maar die wil door zijn dienst dat dan ook verwerken. Ieder mens is toch van nature genegen om, ja, we willen eigenlijk altijd wel iets nieuws horen, op een iets andere manier. En als het precies hetzelfde is, dan is daar geen enkel moeite mee. Maar daardoor worden we zo snel afgeleid van datgene wat het woord ons wil leren. En daarom zegt hij, wees nuchter, wees waakzaam, oefen uw geheugen en uw geest door alles wat u bekendgemaakt wordt en wat u mag weten van de genade in de Heer Jezus Christus. Wees daaraan gedachtig. Breng het in herinnering hoe de profeten voor de apostelen getuigenis hebben gegeven. En nu als apostelen wij u het evangelie hebben gepredikt. Want wij hebben het profetisch woord. Wij. En niet die anderen. Maar wij. Dat zeer vast is. En geef daar toch acht op. Want het is een licht dat schijnt in de duisternis van deze wereld. En heeft Jezus het zelf niet gezegd? Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Opdat ik hem dan leer kennen en de kracht van zijn opstanding in mij werkt. Het heeft allemaal een doel. Intensief het woord te beluisteren, te bestuderen. Want, zegt Petrus, en dat moet je blijven doen en jezelf daartoe aandringen, totdat, want waar loopt dat op uit? Nou, dat is de belofte, totdat de morgenster in uw harten opgaat en gij vervuld wordt met het heil van de Heer Jezus Christus. En dat niet alleen uw hart verlicht wordt, maar dat ook uw ogen, uw oren, uw handen en uw voeten verlicht worden om de weg van het evangelie te gaan en de zaligheid te verkrijgen. Denk aan de woorden van de Heer Jezus bij de roeping van de apostelen. Volg mij. Dat weten we. Roepingsgetuigenis. En het eerste waar deze eenvoudige, ongeletterde vissersmannen meegenomen worden door de Heer Jezus zelf, dat is naar de synagoge van Capernaum. Terstond. Van de netten vandaan, zo de synagoge binnen. En dan moet u eens opletten, daar staat 4 keer in dat gedeelte, Marcus 1, vers 21, in dat gedeelte staat 4 keer, en Jezus leerde. Hij leerde, hij leerde, hij leerde. Daar ziet u het ontstaan van de apostolische kerk. Want de apostolische getuigenis, en ze waren volhardende in de leer der apostelen, dat staat ons beschreven in Handelingen van de eerste christengemeente, en dat was de leer van Jezus zelf. Dat is de didache, de leer. Hij leerde hen, en niet gelijk als de fariseeën en de schriftgeleerden, maar hij leerde hen als machthebbende, zodat de mensen die daar bij aanwezig waren zeiden, wat nieuwe leer is dit. En ze werden van zichzelf afgedreven. Wat is dit toch? Dit hebben we nog nooit zo gehoord. En Jezus leerde en zij namen het ter harte. De hoogste profeet en leraar heeft toen en daar de apostelen de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen bekend gemaakt. En al die 3 jaar hebben ze nader onderwijs ontvangen en Pinksteren, ze werden vervuld met de Heilige Geest en dan zegt de Heer Jezus, ga dan heen, onderwijzende en lerende de volkeren, wat ik u gezegd heb. En dan gingen ze van Jeruzalem naar Judea, van Judea naar Samaria en van Samaria naar het einde der aarde, tot zelfs op Goree overvlakkij. Het evangelie moest uit, lerende, onderwijzende, hetgeen Jezus heeft gezegd. En niets eraf doen, niets daartoe doen, want degene die daartoe doet en die eraf doet, die zal de plagen ontvangen die in dit boek beschreven staan, Openbaring. Daar hoorden ze, de apostelen uit Jezus' mond, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Daar werden ze mee vervuld en daar gingen ze mee op weg, uitgezonden om de volkeren te bereiken. En Petrus heeft in Klein-Azië de gemeente daar bereikt met dit evangelie waar hij deze brieven ook aan schrijft. Daar gaat het om, het enige fundament, Christus en zijn leer alleen. Daar horen ze het. En dit is de reden, zegt Petrus, dat ik u opwekt. Opwekt. En de oorzaak is, u bent in groot gevaar. Er gaan zoveel dwalingen uit en rond, en er zoveel veranderingen worden aangevoerd, en, maar dit staat onherroepelijk vast, want er zullen de laatste dagen spotters komen. En die komen van buitenaf, met geweld en met kabaal, maar ze zullen ook uit uw eigen midden opkomen. Daar hebben we de vorige keren al bij stilgestaan. Zij komen met kunstiglijk verdichte fabelen om u om te voeren tot menselijke leringen. Maar geef acht. En hoe kunt u zichzelf daartoe bewaren en staande te blijven? Door alleen het woord van Christus als enige waarheid daarin te volgen. Verdichte fabelen, Petrus zegt, maar die hebben wij niet gevolgd. Wij hebben het profetische woord. En u weet, ik heb het al eerder uitgelegd, wat is nou het profetische woord? Nou, dat is dat woord wat hier van tevoren bepaalde dingen zegt. Dit zal gebeuren, dat zal gaan plaatsvinden. En waarvan u aan het einde zegt, ja, zoals het van tevoren gezegd was, zo is het gebeurd. Zo is het gebeurd. En zoals het gebeurd is, stond het al geschreven. Dat is profetisch woord. Dat is de waarheid. Daar kun je van op aan. Daar kun je teruglezen, daar kun je vooruitzien. Dat is het profetische woord. Heel eenvoudig gezegd. En dat is de reden dat Petrus daar zoveel aandrang naar ons toe brengt. Wees wakker. Wederstaat de boze verleidingen, omleidingen, die alom en overal zullen opkomen. En Paulus, die zegt daarbij, hoe nader God zich uit en door zijn liefde het evangelie aan de wereld aanbiedt, en alle hoorders met ernst en welmenend nodigt, daardoor zal de vijandschap juist tegen deze boodschap gaan toenemen. En fel venijn zal de boodschap, met fel venijn zal de boodschap uitgespuwd worden en bespot worden. En de leringen van mensen zullen de plaats daarvoor gaan innemen. En daar staat dus dat deze spotters, ze zijn goed op de hoogte van de belofte van God. Want waar blijft nou die uitkomst van die belofte? Ze zijn wel op de hoogte van de belofte. Alleen ze geloven niet dat ze ooit vervuld zullen worden. Ziet u het? Daar heb je nou precies tegenovergestelde van het profetische woord. Wat van tevoren gezegd is, het kan wel eens lang duren, jawel. We worden wel eens op de proef gesteld. 4000 jaar, ik zal. Zaad van de vrouw, 4000 jaar later, is pas gekomen. En wat is er allemaal niet tegenin gegaan? Wat is er allemaal niet over uitgesproken? En tegenaan gespot, gelasterd. En nu? Waar blijft nou die dag van zijn toekomst? 2000 jaar geleden. Waar blijft nou die dag? Hoe zit het nou toch in elkaar? Zou die belofte wel vervuld worden? Is het niet een drogreden geweest? Is het niet iets wat de apostelen zelf hebben bedacht, uit hun duim hebben gezogen, en om de mensen maar wat stil te houden? In de brief van Judas lezen wij ongeveer gelijkwaardig aan de brieven van Petrus dezelfde waarschuwingen. Ik wil u er één van lezen in de brief van Judas, vers 17. Maar geliefde, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden zullen wandelen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Natuurlijke mensen. Wat zijn dat voor mensen? Weet u dat? Kent u daarvan het onderscheid? Wat zijn nou natuurlijke mensen? Dat zijn mensen die helemaal bezet zijn met de natuur van Adam. Dat komt helemaal uit. Zelf als God zijn. Zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Dat is Adam. Dat is de natuur van Adam. Natuurlijke mensen, zegt Judas. De geest niet hebbende. Nou, waar blijft nou die belofte? Waar blijft nou de laatste dagen? En waar blijft nou dat evangelie wat aan de gemeente bekendgemaakt? Kinderkens, het is de laatste uren. Wees waakzaam. Nou, maar er gebeurt niks. Ach wat, generatie op generatie, allemaal hetzelfde. Zelfs vanaf het begin van de schepping, de natuurlijke mens, die verstaat niet de dingen die van de geest van God zijn. Kan ook niet, want ze zijn hem een dwaasheid. Het is een dwaasheid. Als de natuur van Adam over de schriften denkt te kunnen heersen en de schriften kunnen uitleggen zonder geest, de trooster die in alle waarheid leidt. Dat zijn die kenmerken. En dat moet u proberen vast te houden. De natuurlijke mens, dat zijn wij allemaal. Allemaal zijn wij natuurlijke mensen. Allemaal uit het menselijk geslacht. Adam. En die natuur dragen wij allemaal. Allemaal. Daarom worden we allemaal opgeroepen dat er omkeer in ons leven noodzakelijk is. Bekering, of hoe je het allemaal wil noemen. En in die natuur, daar kan je heel hoog mee klimmen, met die natuur. Jawel, godsdienstig ook, kan je heel hoog klimmen. Ik zal je één voorbeeld daarvan noemen. Nicodemus. Grote geleerdheid, hoogste rabbijn, staande in de grote rabbijnse school van Jeruzalem, de hoogste, topper. En hij is in het verbond van God opgenomen, Gods genadeverbond. Hij is besneden ten achtste dagen en naar de inzettingen van de profeet enzovoort, geeft hij zelf les. Dus ik neem aan dat hij daar ook in geleefd heeft, dat weten we niet, staat er allemaal niet bij. En hij ontmoet de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, Nicodemus, je bent een leraar in Jeruzalem, maar weet jij niet dat je wederom geboren moet worden? Weet jij dat niet? Dan zul je het koninkrijk Gods ook niet zien. Laat staan dat je er ingang zal hebben. Nicodemus, hoogstaand, godsdienstig, wijs, onderwezen, en toch Hij stond er buiten. En niet dat wij hem er buiten zetten. En zeggen, nou ja, je moet toch dit en je moet toch dat. Nee, de Heer Jezus zet hem er buiten. Je moet wederom geboren worden. Er moet een andere natuur in jouw leven werkzaam worden. Petrus heeft ons geleerd door zijn brieven. Maar wij zijn er niet zomaar. Kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, niet geweldige constructies en methodes die we uitgedacht hebben, hoe dat een mens toch tot zaligheid zal geraken, maar wij hebben u verkondigd, die heerlijke, die rijke toekomst, die de Heer Jezus Christus aan ons geleerd en onderwezen heeft, en wat Hij verworven heeft, om uit te delen tot de mensen troost, want die grote dag zal zeker komen. Want gelooft zij de God en Vader, dat is de eerste brief van Petrus, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Door de opstanding van Christus uit de dood. Daar ziet u de beweging die Petrus onder woorden wil brengen. En onder onze aandacht wil brengen. Over de wedergeboorte. Gelooft zij die God en Vader. Die ons heeft wedergeboren. Ja, maar wat is de oorzaak van de wedergeboorte? Opstanding uit de dood. Van Christus. Ja, maar en dan verder. Ja, daar komen we. De Heere. Als wij en onze kinderen gedoopt worden. In de naam van de Heilige Geest. En lees dat eens na. In doopformulier. In de naam van de Heilige Geest. Zo verzekert ons de Heilige Geest. Door dit heilig sacrament. Dat Hij, de Heilige Geest, dus in ons wonen. En ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Af wil zonderen, heiligen wil. Dit is toch de belofte en de toezegging van de wedergeboorte. Want de doopformulier, dat spreekt ervan. Gelijk het water een teken is van de reiniging, alzo moeten wij van nieuws geboren worden. Anders kunnen we het koninkrijk Gods niet zien, Nicodemus. Daarom, wat belangrijk is, dat ook voor ons allen belangrijk. En opdat de Heilige Geest het in ons toepast. En als u dan zegt, ja maar hoe moet ik dat nou verstaan? Wat tekent nou, wat doet nou de Heilige Geest in je? Als je nou wederom geboren wordt, wat doet de Heilige Geest dan in je? Wilt u dat weten? Wilt u dat echt weten? Dan slaat u de Dordtse leerregels op. Hoofdstuk 3, 4, punt 11 en 12 krijgt u helemaal uitleg. Wat dat betekent, wat de Heilige Geest doet. In grote lijnen, natuurlijk. Maar er zijn vooral drie dingen. Drie dingen. Even terug naar Adam. De natuur van Adam is verduisterd verstand, gesloten hart en een onwil om God te kennen en te dienen. Adam. De natuur van Adam. En wat doet de Heilige Geest? Hij gaat ons verstand verlichten. Hij gaat ons hart openen. En hij gaat onze onwil ombuigen, zodat wij willen wat God wil. En wat wil God dan? Weet u dat? Wat God wil, van u, van ons alle leven, wat wil Hij? Weet u dat? 1 Timotheüs 2, vers 3 en 4. Dit is het welbehagen van God, uw zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en komen tot de kennis der waarheid. 1 Timotheüs 2, vers 3 en 4, lees dit maar na. En dan gaan we niet zeggen dat er algemene verzoening. Nee, maar de openbaring van het evangelie is ernstig en welmenend. En Hij wil dat alle mensen zalig worden. Dat ze niet zalig worden, dat is duidelijk. Niet alle zullen het geloof in gehoorzaamheid in hun leven navolg. Maar daar hebt u voor uzelf de troost. U draagt de teken en zegel aan uw voorhoofd. Waarin, door dat sacrament heeft de Heilige Geest, dat hij u gaat verzekeren, dat hij in u wil komen. Wat is nou de inwoning van de Heilige Geest? Wat betekent dat nou? Dat betekent wedergeboren. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Wedergeboren. En waar haalt hij dat dan vandaan? Hij neemt het uit de volheid van Christus. Met vrijmoedigheid mag hij alles uit Jezus nemen. En hij gaat het ons verkondigen. En verkondigen, dat is niet alleen maar dat er woorden gesproken worden die langs je oren kunnen gaan. Nee, verkondigen is indragen. Indragen. Benadrukken. Verzekeren. Bevestigen. En niet alleen de toezegging bij de doop, maar ook de toepassing die de Heilige Geest in ons leven doet. Maar nu ga ik weer terug naar Petrus, anders ga ik te veel op het zijspoor. Want één groot bewijsstuk gaat Petrus al deze spotternij die rondom hem meer en meer mensen in zijn greep gaan nemen, gaat hij weerleggen. En hij weerlegt dat met een eenvoudig voorbeeld. Over de zondvloed. Over de zondvloed. Alle dingen blijven toch hetzelfde? Oh ja? Is dat zo? Echt niet. Echt niet. Want de wereld in de dagen van Noach, die werd ook gewaarschuwd. Dat er een dag zou komen. Dat het water zou gaan vloeien. Van boven en beneden. Dat de sluizen geopend zullen worden. En dat er alleen behoudenis is in de ark. En die zondvloed is gekomen. En dat weten ze allemaal. Dat weten ze allemaal. Dat weten ook de andere culturen die niet in de Bijbel onderwezen zijn. Ook die culturen die hebben toch iets, een verhaal van een zondvloed enzovoort enzovoort. Dat weten ze allemaal. Maar zeker degene die dus rondom de christelijke gemeente daar in Klein-Azië ook die spotternijen rondbazuinen. Ze weten het. En Petrus, die gaat daarmee alles weerleggen. De wereld in de tijd van Noach, door een alles overtreffende overvloed aan water, is ondergegaan. En zo zal het weer komen. Alleen niet meer door water. U weet welk teken dat de Heere daarbij gegeven heeft, dat hij niet meer de wereld zal oordelen, straffen met de watervloed. En dat is de regenboog. Want als u de regenboog ziet, dan zal ik, de Heere, gedenk dan aan zijn verbond. Aan zijn verbond. Dat de wereld niet meer geoordeeld en gestraft zal worden met water, zoals bij de dagen van Noach. Maar door vuur. Door vuur. Nou, daar gaan we nu naartoe. Want Petrus die zegt het ook. De aarde zal door vuur gelouterd, gereinigd en geheiligd gaan worden. Hoewel de Heere beloofd heeft dat deze aarde dus niet meer door water zal vergaan, maar de hemelen en de aarde die nu zijn, die zijn immers door het woord Gods gekomen. Want in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen. En het zelf, alles is gemaakt door hetzelfde. Niets is gemaakt dat gemaakt is dan door hem, die in de beginnen was, Jezus, de Christus. Alle dingen zijn door hem gemaakt. En hij was het licht der wereld. En in het licht was het leven der mensen. En buiten hem is er geen leven. Voor geen enkele cultuur is er buiten Christus geen leven. Dit alles. En die aarde wordt nu nog bewaard. Ten vure. Voor het vuur wordt deze aarde nog bewaard. Want is niet te herstellen. De dag van het oordeel en de oordeel over de goddeloze mensen, dat zal gaan gebeuren. En zeker de begeerlijkheid, de bespottenij, die de belofte van het evangelie met spot en laster tegengestaan hebben. Petrus, weet u wat Petrus hierbij zou zeggen? Ze hebben hun roeping en verkiezing niet vastgemaakt. Ze hebben het woord van God naast zich neergelegd. Roep, maak dan uw roeping en uw verkiezing vast, want dat doende zult u nimmer meer struikelen. Dat is Petrus in zijn eerste brief. En nu, wat past dat bij elkaar, wat grijpt dat in elkaar in? Maak dan uw roeping en uw verkiezing vast, dat doende zult u nimmer meer struikelen. De roepstem van het evangelie, die gaat uit. En Calvijn die zegt, let erop, laat deze volgorde staan. Niet omkeren, verkiezing en roeping. Nee, roeping en verkiezing. Want, zegt Calvijn, de roepstem van het evangelie is al verkiezend. Onze Dordtse vaderen zeggen, God zendt goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil en ook wanneer hij wil. Ernstig welmenend worden de hoorders van het evangelie geroepen. De wereld is als in barensnood, zoals apostel Paulus dat aan ons bekend maakt. En het gaat toch gebeuren. Die geboorte zal er komen, omdat daar de hele schrift vol van staat. En op welke manier, van de begin af aan, de wereld zal eens, de wereld zoals we die nu kennen, die zal eens volkomen gelouterd, gereinigd en verheerlijkt worden. En een barensnood, en als we letten op de tekenen van de tijden die daarna wijzen, dat er een nieuwe geboorte staat aan te komen, dan weet u, als een komende moeder in verwachting raakt, in verwachting is, ja, dan weet ze ongeveer 9 maanden, een paar weken ervoor of een paar weken daarna, precies de dag en de uren weet ze niet, maar het komt wel. De tekenen gaan meer en meer erop wijzen. En als de vrucht op een gegeven moment een keer beweegt, ja, is dit nou een barenswee? Nee, wat gaat weer over? En het is maar even geweest, even gevoelsmatig. Maar dat het gevoel toch telkens weer aangesproken wordt en gevoeld wordt, dat die tijden worden steeds korter en korter en korter. Voelt u? Het gaat meer en meer het lichaam in beslag nemen. De pijn wordt heftiger en pijnlijker, overvloediger. En dan op een gegeven moment komen de persweeën. De persweeën, dat is heftig. Veel pijn, gepaardgaande. Het lichaam, dat gaat schokken, zeg maar. En dan hoor je soms, ik hou het niet uit. Ik heb er 4 keer bij gestaan. Ik hou het niet uit. Dit red ik niet. Maar de dokter, rustig, komt goed. Dat is de barensnood, waarin de wereld meer en meer overhaast gaat worden. Tekenen van de tijden. Zeker, er zijn in alle tijden rampen en oorlogen, uitbrekende epidemieën geweest over heel de wereld. Van alle tijden af aan. Altijd al geweest. Kleine bewegingen van de aarde, even de vergelijking naar de barensweeën. Kleine bewegingen van de aarde, maar het neemt in heftigheid meer en meer toe. Heftiger, overvloediger, ernstiger. De ene ramp over de andere ramp en op vele plaatsen. Alle statistieken laten het zien en horen. Wat een enorme toename van apocalyptische gebeurtenissen. Het gaat echt naar een climax. Want er moet een nieuwe geboorte komen. Een nieuwe geboorte van hemel en aarde. Gods majesteit. Hij telt geen dagen nog uren. Hij telt niet met maanden en jaren. Hij is altijd er geweest. Zal er altijd zijn. Zonder begin. Zonder einde. 1 dag. Als 1000 jaar. 1000 jaar. Als 1 dag. Daar hebben wij geen begrip van. Maar dat is de majesteit. Dat is de volheid van het goddelijk wezen. Zonder begin, zonder einde. Daar hebben we geen begrip voor. Gods majesteit. En daarom, ik vertraag de belofte niet. Zoals velen denken dat het van uitstel hopelijk een afstel zal worden. Ik verdraag het niet, maar het is mijn langmoedigheid, mijn innerlijke, mijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Ik wil niet dat er zoveel verloren gaan, maar ik wil dat ze tot de kennis der waarheid komen. Dat is mijn langmoedigheid. Ik stel het oordeel nog uit. Ik geef nog de dag van genade, opdat ze zullen horen naar het evangelie. Dit is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Ik heb het u net al gezegd. Hij wil dat alle mensen zalig worden en komen tot de kennis der waarheid. Hij is gereed om nog velen daarin te leiden. Hij, de voleinder, de overste leidsman en voleinder van het geloof. En Peter zegt het, want u was eertijds geen volk. U wandelde eertijds in duisternis. U wandelde in wellusten. U wandelde zonder rekening te houden met een God of een zaligmaker. U wandelde naar uw eigen goeddunken, zonder God, los van God, goddeloos. Zo wandelde u eertijds, maar nu, naderbij gebracht door de prediking van het evangelie. Eertijds was uw naam Loami en Lorugama, niet mijn volk, niet mijn beminde, maar nu naderbij gebracht door de prediking van het evangelie. Hij, Christus, hij nodigt, hoewel groot van langmoedigheid, groot van goedertierenheid, niet willen dat enige verloren gaan, maar toch, de dag zal komen, dat het oordeel toch zal gezien worden. En wat heeft de Heer Jezus niet met bewogenheid geroepen? Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild, gij hebt niet, dat is de natuur van Adam, niet onwil om God te kennen en te dienen. Eigen godsdienstigheid, eigen gedachten, hoger achten dan de godsgedachte, volkomen geopenbaard in de Heer Jezus Christus. De dag des Heren zal komen, en dan ook nog als een dief in de nacht. Nou, als u weet dat er een dief 's nachts gaat komen, dan doet u extra de deuren op slot. En misschien gaat u de deuren ook nog wel barricaderen, dat er niemand binnen kan komen. Toch? Maar hij zal komen. Dat bedoelt Petrus. Op het alleronverwachts. Als er niemand meer mee rekent. Als alle dingen gewoon maar doorgaan en voortgaan. Dat is die spotternij. Die meer en meer mensen in zijn greep neemt en krijgt. En het water nam ze allen op die dag in één keer weg. Erg. Ze hadden niet mee gerekend. Ze hadden er niet mee gerekend. Alleen Noach en zijn 8 zielen die in de ark waren ingegaan. En al degenen die in Christus ingelijfd worden, die zullen niet beschadigd worden door het oordeel wat eenmaal deze wereld zal treffen. Allerlei uitspraken kunnen we daarbij bedenken, die de Heer doet, die de Heer Jezus ook gedaan heeft. Maar de dag van de wederkomst en de oprichting aller dingen, die zal aanbreken, zonder dat de mensheid erop bedacht is. Want u weet, de 10 maagden, 5 wijs, 5 dwaas, maar die 5 wijzen waren ook in slaap gevallen. Maar ook in slaap gevallen, dat weet u. Alleen dit verschil. Ze hadden olie. En was het beeld van de olie, was de Heilige Geest. Mag ik het zo zeggen? Vijf waren wijs, waren wedergeboren tot de levende hoop en de verwachting van de bruidegom. Hoewel in slaap gevallen, hoewel sluimerend, en toch. En de anderen hadden geen olie. Mag ik het zo zeggen? Waren niet wederom geboren. Konden niet ingaan in het koninkrijk der hemelen. Ze probeerden dat nog wel, weet u wel. Ze bonkt op de deur. Doe ons open, doe ons open. En de Heer Jezus moest zeggen, ik ken u niet. Ik ken u niet. Het is wat. Menen dat je de ingang kan vinden. Maar niet in werkelijkheid. Het werk van de Heilige Geest in het hart en leven kennende. En ze begonnen buiten te staan. Dat we er allemaal voor bewaard worden. Want wij horen het evangelie nog steeds. De dag des Heren is niet alleen een dag van de wederkomst van Christus als de bruid, als de bruidegom. Maar het is ook de dag van de Vader, van de Schepper, van de einde der aarde. Want dan zal hij recht gaan spreken. En dan zal hij alles wat buiten zijn heilige wil zich openbaart, zal hij veroordelen. Het gericht zal het karakter dragen van een grote wereldbrand, zoals getekend. De hemelen zullen met gedruis, letterlijk staat er met gesis, zullen de hemelen en de aarde voorbij gaan. Het zal allemaal heel snel gebeuren. Heel snel. Bij het begrip hemel moet u niet denken aan de hemel der hemelen. Wat wij vaak bedenken, dat de hemel, ja, dat is toch de woonplaats van God. Ja, waar is Gods woonplaats dan? Weet u waar Gods woonplaats is? Weet u dan waar het is? Hij is alom en overal tegenwoordig. Ja. Ja, maar wij hebben toch met elkaar het begrip dat hij in de hemel woont. De Heer Jezus heeft dat ons toch ook geleerd? Want ik ga heen tot het vaderhuis hierboven. Om uw plaats te bereiden in het huis van de Vader. Daar woont toch, ja, maar dat zijn menselijke beelden. Het is de volheid en de glorie van hem, die alom, overal tegenwoordig is. Maar de aarde is al gelouterd, gereinigd, geheiligd en al wat te maken heeft met de zondeval. Na Genesis 3. En alle werken die op deze aarde gedaan zijn. Die zullen vergaan. Die zullen gereinigd worden. En de aarde zal volkomen. Zoals alle werken die daarop verricht zijn. Die zullen verdwijnen. Paulus zegt. En de een heeft gewerkt met goud en zilver en edelgesteente. En de ander heeft gewerkt met hout en hooi en stoppelen. En wat denkt u? Wat zal er door het vuur vergaan, al die werken van hout en hooi en stoppelen. En wat zal er juist door het vuur gelouterd worden? Het goud, het zilver, het edelgesteente. En dat zal opgenomen worden in volle heerlijkheid en glorie. Maar dat zijn menselijke beelden om iets duidelijk te maken. Omdat we er toch een klein beetje gedachten bij hebben. Maar we hoeven niet te redeneren. Maar laat het woord maar spreken. En laten we het woord maar aan het woord laten. Want zon, maan en sterren zullen vergaan. Ze zijn ook niet meer nodig. De nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Daarvan weet u, de zon hoeft zijn schijnsel niet meer te geven. De maan ook niet meer. Waarom niet? Want God is in hun midden. Hij is het eeuwige licht. Jezus. We zullen hem gelijkvormig zijn. Gelijk hij. In heerlijkheid en rijkdom. Boven de zonde is uitgestegen. Alle onreinheid heeft achtergelaten. Gelijkvormig aan hem. Daar kunnen wij ons niet indenken. Dat zoals Jezus was in gerechtigheid, in volheid, in overeenstemming met de heilige wil van zijn Vader. En al zijn werken volkomen gedaan hebbend. En wij, gelijkvormig aan hem, God zal zijn, alles en in allen. Daar kan je niet over nadenken. Dat kan je alleen naar uitzien. Kan je alleen naar verlangen. En wij verlangen ook met groot verlangen naar die dag. Dat de bruidegom komt om zijn bruid op te halen. Het gaat er dus niet om dat deze ganse aarde helemaal zal vervallen. De elementen zullen brandende vergaan. Nou, dat zijn al die elementen die wij door de zonde hebben ingebracht. En deze wereld aan de vernietiging meer en meer overleveren. Maar dat zal allemaal verdwijnen. Dat zal allemaal verdwijnen. En alles zal vernieuwd worden. De substantie van de aarde blijven staan. Die blijven staan. Die, zoals wij de aarde kennen, zo zal die ook, nou, misschien niet in alle vormen zoals wij die nu kennen, maar uitbranding zal een volkomen nieuwheid laten zien. Nieuwe hemel, nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen en waar God zal zijn, allen, alles en in allen. En alle werken zullen erop geopenbaard worden en het stempel dragen van Christus en van hem alleen. En de diabolos, de tussenwerper, alles wat het kenmerk zal dragen van de afval van God, dat zal daar nooit meer gevonden worden. Want die plaats, daar zal niets inkomen wat verontreinigen kan. Daar zal niets inkomen wat een schaduw teweeg zou kunnen brengen. Want daar is alles vol van licht. Vol van gerechtigheid. Heiligheid. Zoals God het begin bedoeld heeft. Als dan zal dat alzo daar wezen. En nu ga ik eindigen. Ja, u zegt misschien. Wie zal staande blijven? In die dagen. Wie zal dat te boven kunnen komen. Wie? De vorige keer hebben we 3 voorbeelden gehoord van Petrus. Om zijn gemeente te bemoedigen. Want weet. De engelen die gezondigd hebben. Die zijn ten oordeel overgegeven. Maar. Een groot gedeelte van de engelenscharen. Die in hun staat staande zijn gebleven. Die worden bewaard. Ten eeuwigheid. En Noach met zijn 8 zielen door de watervloed bewaard en gespaard en tot het nieuwe leven ingegaan door de ark. En Lot met zijn dochters bevrijd en verlost uit Sodom en Gomorra dat tot as is verbrand. Hoort dit? Wie zal dan staande blijven? Al degene die in Jezus Christus zijn. Die zullen staande blijven door hem. Door hem, omdat hij ons heeft lief gehad. Voordat wij hem leerden kennen. Voordat wij hem lief hadden. De bruiloft van het lam komt naderbij. De glorie is nabij. Zie dan uit naar die dag. Olie in de lampen, want de koning komt. Amen. We gaan hier nog van zingen, Psalm 145. En dan van vers 6 en vers 7. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En vers 7, de Heere bewaart de ziel die hem bemint. 6 en 7 van Psalm 145. Zullen we samen de Heer danken. Heer, zo aan het einde van deze avond, eerste gedeelte van de laatste hoofdstuk van de brief van Petrus, wat we, zo u het ons geeft, de volgende keer mogen afsluiten, het geheel waarin de apostel zo telkens tot ons kwam en de beloften heeft aangewezen, maar ook aandrang om wakker te zijn, om waakzaam te zijn en zo opdat we voorbereid en toebereid mogen worden in dat koninkrijk wat komende is, als bruid van de bruidegom, als kind wat u gevonden hebt in de verlorenheid van deze wereld, maar u hebt zich over verlorenen ontfermd. U hebt ze alles gegeven wat ze nodig hebben en u zal dat onderhouden. Want dat is ook mijn enige troost in leven en in sterven, dat ik niet meer mijn zelfs eigendom ben, dan ben ik van Adam. Maar ik ben het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die mij uit alle geweld van de duivel bevrijd heeft en mij nu door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd en mij daar telkens willig en bereid toe maakt. Heere, want u maakt uw werk volkomen. Wat u eenmaal bent begonnen in het menselijk hart, dat zult u voleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Dat we dan ook mogen weten van dat beginsel, het welk door uw woord en door uw geest in ons leven gelegd en ingewerkt is. En er kan er veel tegenop komen, en er kan er veel aan geschud worden, er kan er veel worstelingen door ontstaan en aanvechtingen op gepleegd worden. Maar wat u begint, dat zult u voleindigen. Ik laat niet varen de werken die ik eenmaal ben begonnen. Geef daarin de troost, geef daarin de bemoediging, en als we worstelend deze avond hier gaan verlaten, dat we dan bij u mogen zoeken, de toevlucht tot u mogen zoeken. Doe dan ook aan mij, Heere, roep David uit, doe aan mij hetgeen gij uw knecht hebt toegezegd, toegezegd. In het heilige sacrament, toegezegd door de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Zo nu, gaat u met ons in alle persoonlijke omstandigheden waarin iedereen verkeert. Heren, hoe verschillend en hoe onderscheiden het ook kan zijn, maar toch, wees ons allen nabij en verheerlijk toch uw naam in ons midden. En laat Christus stralen en schitteren in ons leven. Dat bidden we u, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Wel thuis, fijn dat u er was en u luisterend oor. En graag 23 maart, dus er zit 4 weken tussen. Dat is dan de afsluiting van de Bijbelkringavonden.